Nou, we zijn weer 7 minuten verder. We gaan verder dus met 2 Korinthe 3 vers 16 en 17. Dus nogmaals, ik heb net al gezegd, daar staat dat wij worden veranderd naar het beeld. En dat is natuurlijk wat God gedaan heeft op het moment dat je ging geloven. En dan ben je in Christus, ziet hij voor altijd in zijn Zoon. Helemaal los van wat je doet. Helemaal los. 2000 jaar geleden heeft hij zijn leven gegeven voor mijn hele leven. Met alles wat ik nog ging doen, zijn al mijn zonden daar aan het kruis geslagen. Dat is toch iets geweldigs? Maar in mijn dagelijks leven, ik ben hier nog steeds natuurlijk. En dan is het de bedoeling dat ik ook in mijn dagelijks leven ook natuurlijk die verandering ga meemaken. En dat kan maar op één manier. We hebben het vrijdagavond hebben we die kampvuuravond gehad op Heusden. En we hebben het ook nog even over gehad over de verandering. Die kan niet onder de wet. Dat kan alleen onder de prediking van Gods genade evangelie. En dat is een zegen als je eenmaal dat weet en ontdekt hebt. Dat je denkt, hey, wat ik vroeger zo geprobeerd heb, denk aan Romeinen 7. Ja, wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. En nu is dat opgelost door Gods geest samen met genade evangelie. En dan zie je dat, ja, de wet, wat doet de wet bij de mens? Die maakt dienstbaar. Maar als je de mensen vraagt, hoe moet je leven in deze tijd als gelovige? Dan zeggen de meesten natuurlijk de 10 geboden doen. Ja, je moet de 10 geboden wel doen. Ik bedoel, daar staat niet liegen, niet bedriegen, geen oogspel, alles soort dingen. Maar over de Sabbat, die herhaalt Paulus niet, want alle dagen zijn voor ons gelijk. Maar ja, die principes van God, die zijn natuurlijk nog steeds zo. Maar niet, je moet het doen, want als je het niet doet, dan krijg je de straf. Nee, je doet het nu, omdat het niet bij een heilige hoort. Dat is het verschil. Heel andere motivatie, ja. Dus ja, dus onder die wet, die maakt je eigenlijk alleen maar dienstbaar. En je ziet geen verandering. Ja, weet je waar, wanneer je het vaak ziet, dat weet ik vroeger ook nog wel. Ging natuurlijk naar de kerk zondag. Nou, nette kleren, mooie schoenen aan. En dan zag je de verandering. Iedereen netjes gekleed, mooi zingen, leuk. Maar er werd natuurlijk ook in de wereld wel gezegd, ja, die christenen, nou, die moet je op zondag, maar je moet ze op maandag, blijkt opeens wat geld allemaal te kunnen. Op zondag zijn ze allemaal perfect. Weet je wel? Ja, die verandering, maar daar praten we niet over. Dat is die uitwendige verandering, maar het gaat om de inwendige verandering. En dat kan nooit door de wet, waarom niet? Want de wet doet zonde kennen, doet de zonde toenemen. Dus de wet laat alleen maar zien iets in jou wat niet deugt. En het kan door de wet alleen maar erger worden. Dus geen verandering, hij maakt het erger. Dus ja, let op. Kijk even met mij in Jacobus 1 vers 23. Want Paulus zegt dus dat wij in een spiegel kijken. Nou, de spiegel komt vaker in de Bijbel voor. En Jacobus spreekt er ook nou over. En wat doet de spiegel? Kijk, de spiegel, dat weten we, dat is Gods woord. En wat doet een spiegel? Die laat, ja, je kijkt erin, die geeft het beeld van hoe jij eruit ziet. En dan kijk je erin en dan zie je ook de ongerechtigheden die er misschien zitten. Dus die werk je een beetje bij, je haren kan of make-up, nou, je weet het al wel. Dat soort dingen, dat laat het ook zien, hè? Wat niet goed is. Nou, dat is nou precies wat de wet doet. Maar het kan jou niet veranderen, dat moet jij doen. Nou, dat weten we nu in dit leven. Ik kan mezelf niet veranderen. Dat kan je niet. En anderen kan je ook niet veranderen. Dat kan alleen het woord van God. Maar onder de wet, kijk, Jacobus, die spreekt erover in 1 vers 23. En dat is eigenlijk gebeurd wat er gebeurt met mensen die onder de wet zijn. Want zo iemand een hoorder des woords is en niet een dader. Kijk, die is net als een man welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Ja? Want hij heeft zichzelf bemerkt. Nou, en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Dus hij blijft hoe die is. Jacobus vergelijkt het met een ongelovige die dus gewoon geen dader van het woord is. Dan is het ook een doodgeloof natuurlijk. Het is de bedoeling dat jij, vooral het Israël, dat je vrucht draagt. Maar kijk, maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik zal gelukzalig of gezegend zijn in het doen. Dus wat zegt hij hier eigenlijk? Kijk, wat is nou de wet der vrijheid? Nou, als je even denkt aan Israël. Die hadden de wet van Mozes. Konden ze niet doen. Slavernij. Ja? Maar wat is er dan nog? Wat komt er dan nog een keer kijken? Hij heeft een nieuw verbond voor Israël. En dat is dat hij de Heilige Geest heeft beloofd aan ze. Die komt in hun wonen en die zal hun bovennatuurlijk versterken. Nou, kijk bij Handelingen 2 wat er gebeurt. Dat hebben wij nu niet. Wij zien niet die bovennatuurlijke krachten. Wij hebben die inwendige versterking. Maar dan zie je dus wel die verandering. Want dan zie je ook, die inzicht in de volmaakte werk. Volmaakte wet die de vrijheid is. Nou, dat is dus meer dan alleen kijken. Het is meer dat je voorover buigt om het te zien, zeg maar. Maar die kan hun veranderen. Maar duidelijk is het dat het in vers 23, de wet van Mozes, kan dat niet. En dat kan bij hun niet en dat kan bij ons ook niet. En zij kunnen het dus wel, want zij straks met een nieuw verbond Israël in de toekomst. En zie je, daarbij blijft, dus ze doen het ook. Nou, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wij hebben wel de beloofde geest van het nieuwe verbond. Want hij zegt ook, verzegeld met de Heilige Geest de belofte die eerst aan Israël beloofd was, die hebben wij nu ook. Wat moest je zonder de Heilige Geest? Nou, dat was ik voordat ik ging geloven. En toen lukte het niet. Maar nu zegt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 18, zegt hij dat het dus wel kan. Wat is het resultaat als je onder de wet bent? En kijk, een gemeente zoals Galaten bijvoorbeeld. Dat waren gelovigen zoals jullie en als ik. Paulus is daar geweest. Ik heb nou niet de kaart van de reis van Paulus, maar die was in Galatië. Dat waren verschillende gemeenten. En dan heeft hij het evangelie van Gods genade verteld. Hij heeft nooit de wet gepredikt. Nooit. En toen werden ze gelovig. Ze werden gered. Hij heeft ze de genadeboodschap geleerd. En Paulus is weg. En wat zegt hij later in zijn brief? Ik verwonder mij dat jullie zo snel zijn afgeweken van mij. Van degene die jullie in de genade geroepen heeft. Nou, dat is natuurlijk ook Christus die hun roept, maar via de apostel Paulus. Zij is van afgeweken. Maar waar gaat de gelaten brief over? Dat ze zijn onder de wet gegaan. Nou, en waar staan dan 3 versen over de werken van het vlees als gevolg van het leven onder de wet? Dat staat in de gelaten brief. Dat is een resultaat van de prediking onder de wet. En dan zegt hij ook, zie toe dat jullie elkaar niet verbijten en vereten. Al dat soort dingen, allemaal. De zonde die daar regeert in de onderlinge relaties met elkaar. Er is tweestrijd, er is oneenigheid. Kortom, niet dat je ziet wat hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 18, dat het beeld van Christus is in u. Kijk, als je even naar Galaten 3 gaat. Wat was het? Galaten 3 vers 4. Vers 19. Nou, wat zie je daar staan? Mijn kinderkens, ja, hij noemt ze kinderkens, want ze zijn door hem tot geloof gekomen. Dus geestelijk zijn ze zijn kinderen. Die ik wederom arbeid te baren. Opnieuw arbeid te baren. Ze zijn natuurlijk al kinderen van God geworden, maar ze zijn eigenlijk weer helemaal terug bij af. Net als een ongelovige. Het is de groei door het genade-evangelie is compleet teniet gedaan. Kijk, wederom arbeid te banen. Hij heeft natuurlijk al een keer gearbeid, dan moet hij het weer opnieuw doen. Wat? Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Zie je? Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was. Dat ik bij jullie was en mijn stem mocht veranderen. Die toon van hem, want hij is natuurlijk, hij is eigenlijk boos op de gelaten. Wat doen jullie nou? Want ik ben in twijfel over u. Kijk in vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Ze maken je onrustig onder de prediking van de wet. Maar dient ook al door de liefde. Gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Zie je wat het resultaat? Het maakt alles uit of je onder de genadeprediking bent of onder de wet. Dienstbaarheid, onrustig. De zielen die ontroerd raken, zegt Petrus. Er wordt onrustig daarvan. Maar wat brengt genade? Dat brengt juist vrede in je ziel. Dus ja, dus door de wet krijg je geen verandering. Hè, want als je de versen daarna kijkt, zie je het ook, de werken van het vlees. En daaronder zie je het ook dat ze elkaar verscheuren en vereten en dat soort dingen. Dat is geen verandering. Dat is eigenlijk, weet je wat dat is? Dat is eigenlijk gewoon de versterking van je zondige vlees. Maar dat willen we niet. Paulus zegt, ja, de gestalte van Christus. Ik moet weer werken omdat die gestalte van Christus weer in jullie openbaar wordt. En dat is wat hij precies in 2 Korinthe 3 vers 18 zegt. Die spiegel, ga mee naar 1 Korinthe 13. 13. En ik ben zo blij dat ik nu het niet meer zelf hoef te doen. Ik wilde maar naar dat beeld van Christus. Ik wilde ook een goed Christen zijn. Ik wilde ook zo zijn. Christus volgen in de evangelie. Maar wat Christus, hij was onder de wet. Dus je moet gewoon de wet doen. Nou, dat heeft nog niemand gekund. Dat heeft alleen Christus gedaan. En daarom kon hij, was onschuldig, ook die straf voor ons dragen. Nou, 2 Korinthe 13. Hij zegt in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind? Overlegde ik als een kind? Dat is in het begin van de genadeboodschap. 1 Korinthe 13 vers 11. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik het niet gedaan hetgeen eens kind was. Ja, wij zijn volwassen zonen van God. Maar heel veel zonen van God zijn nog kinderen in het geloof. En het is door het genade-evangelie dat je gaat groeien naar die volwassenheid toe. Daar zegt Paulus ook, word volmaakt. Word volwassen in het geloof. Dat ben je niet als je net gelovig wordt. Maar er zijn gelovigen. Als ik hoor nu bij ons in de gemeente, bij Tom en bij Harry, ja, dat die twee spruiten daar. En degene die daarna zo om te komen, want we hebben gelukkig nu een voorraadje. Dus jullie zijn voorlopig nog bezig in de zonneschool, want dat gaat allemaal groter worden. Maar wat die geleerd krijgen, dan zeg ik, dat horen ze bijna nergens in Nederland. Dan ben ik niet arrogant of hoogmoedig. Maar dat is gewoon het rechtgesneden woord. En dat is het voedsel, vaste voedsel voor die kleintjes, waarvan andere gelovigen, die weten echt niet, die hebben dat nog nooit gehoord. Het is onvoorstelbaar gewoon. Dus dat belooft heel veel goeds voor ons in de gemeente in de toekomst, ja? Nou, die spiegel, kijk, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. De Korintiërs, voor die was het een spiegel voor hun. Maar wat is die spiegel? Dat is een spiegel, dat is het woord van God. Maar, zoals Paulus vertelt, de hele Bijbel is een spiegel. En daarom zegt hij ook, je moet het woord der waarheid recht snijden. Kijk wel in de goede spiegel. Ja, je hebt verschillende spiegels, hè? Je hebt lachspiegels. Nou, dat is misschien een goede vergelijking. Wij kijken in zo'n spiegel die precies zo laat zien zoals het is met jou. Maar dan in Gods woord, rechtgesneden, zoals God naar jou kijkt. En dat is dus niet wat ik afgelopen vrijdag bij de kampvuuravond ook heb gehoord. Iemand die was vanaf de 8e, hè? Al verteld, jij gaat naar de hel, je deugt niet. Zo zei ze dat, hè? Had ze de leven lang gehoord, onder zo'n prediking. Ja, daar word je natuurlijk niet blij van. Uiteindelijk heeft ze het evangelie, is een kind van God geworden, en heeft ze het genade-evangelie aangenomen. Ja, en nou, je ziet de blijdschap, ik was aan het preken, en nou, het was donker, je ziet natuurlijk naar het vuur te kijken, en op een gegeven moment hoor ik achter me, hou je de tijd in de gaten? En ik had totaal geen, je kon mij niks zien op je horloge. Ik wist helemaal niet hoe laat het was, hoe lang ik bezig was. Maar later zeiden die dames, het had voor mij nog wel, je had gewoon door mogen blijven gaan. Zo blij met dit evangelie. Ja, daar word je toch ook blij van? Nou, kijk, wij zien nu door de spiegel in de duistere reden. Ja, dat was toen de tijd met Paulus in het begin, was nog niet de hele boodschap geopenbaard. Maar kijk, als de boodschap eenmaal compleet is, het genade-evangelie, de verborgenheid zoals aan Paulus verkondigd is, en dat zijn dus al zijn brieven, kijk, als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Welk aangezicht? Het aangezicht van Christus. En zo word ik veranderd naar dat beeld van hem, wat hij... Dat is die gestalte van Christus. Dat is niet aan de buitenkant. Nee, dat heeft met jouw handel en je wandel te maken. Die verandering. Kijk, nu te delen, maar dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. Zie je? Dat wil zeggen, ik ga nu kijken in die spiegel, de brief van Paulus, en dan ga ik kennen zoals ik gekend ben. Ja, door wie? Door de Heere. En dat is weer dat kennen, waar Harry het vorige keer over had. Dat merk ik natuurlijk ook met mensen. Hè. Je kan heel blij zijn, heel veel kennis hebben, maar wacht eventjes, dat zegt mij niks. Het gaat om kennis, die ook getransformeerd wordt in jou, dat ook vrucht draagt, dat ook in de praktijk ziet dat het een verandering is. Want anders is die kennis, het is allemaal trots en opgeblazenheid. En dan merk ik ook in de gesprekken, dan is het eigenlijk één waterval naar jou toe. Maar andersom eigenlijk niet. Dus let op, hè. En dat is 2 Korinthe 3 vers 18. Nog even terug daarheen. En Paulus roept natuurlijk ook in Romeinen 12, hè? Dat hij zegt in Romeinen 12 vers 1, of hij zegt, wordt veranderd door wat? De vernieuwing van je gemoed. Nou, de vernieuwing van je gemoed, nogmaals, die verandering is dus niet door de hele Bijbel. Buiten de Bijbel kan je kennis opdoen, buiten de brief van Paulus, je moet ook de schepping weten. Je moet ook het kruis weten, maar de brief van Paulus zijn allemaal naar het kruis geschreven. Maar dat is natuurlijk waar het om gaat, dat hij gaat ons met dit evangelie, gaat hij veranderen en versterken. En dan worden we naar dat beeld in gedaante veranderd. Dat doet hij door de geest, samen met Gods woord en de brief van Paulus. Als hij in Korinthe zegt, is het nog een duistere reden, maar wij hebben nu alle brieven. En we hebben de hele Bijbel. Snijd het recht, weet wat voor jou is, maar je mag hem natuurlijk wel helemaal lezen. Je kan de hele Bijbel lezen. En dan kijk je voor, als je wat op jezelf wilt toepassen, dan zie je, kijk je of Paulus dat ook bevestigt in zijn brief. En dan is het ook voor jou. Dus de 10 geboden, moet je die houden? Ja, niet om iets te krijgen, maar goed, dat zijn de morele principes van God, ja zeker. Maar gebod 10 houdt de Sabbat. En dan zegt Paulus, nee, jullie houden dagen en maanden. Dus dat keurt hij af, want dat is nu voor ons niet. Zie je, dan zien we, oh wacht, nou, dat is niet voor mij. Dus de gehoorzaamheid ligt in zijn brieven en dan zie je ook die verandering. En als jij je dus laat veranderen door de vernieuwing van je gemoed, dan ga ik dus zien hoe hij mij ziet. Ga ik de Heer beter leren kennen, meer dan kennis alleen, maar ook die kennis die je ook ervaart. En als je dat niet doet, weet je wie je dan gaat veranderen? Dat is Satan, want die verandert zich als een engel des lichts. Hij heeft zichzelf veranderd als een engel des lichts, komt heel mooi naar buiten, naar jou toe, met een heel prachtig evangelie, maar het is niet het evangelie van Gods genade. En dan komt hij met de prediking, als het geen genade is, wat is het dan? Dan is het uit de werken. En daar worden de gelovigen naartoe gebracht. En daarom heeft hij zich veranderd als een engel des lichts, met het woord. Maar niet recht snijden, niet naar Paulus. En dat hebben we in de gesprekken woensdagavond ook gehoord, ja. Je ziet dat het wordt niet overal met open armen ontvangen, nee. Het was altijd pais en vree waar ze waren. En toen ging je over Paulus vertellen en toen was het boom. Toen gebeurde het. Dus ja, en Satan probeert dat. En daarom heb ik ook natuurlijk dat schild des geloofs. Nou, kijk, 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet, want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Wij leggen dat vaak uit natuurlijk dat we ouder worden en dat is ook allemaal waar natuurlijk. En dan zeg je, oh, dus ik ben verdorven aan de buitenkant om te zien. Gaan we in de spiegel kijken. En dan, nee, dat is ook zo. Maar ook door die vervolgingen die Paulus geleden heeft. Als je in die context ziet wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij heeft natuurlijk ook, is mishandeld geworden en dat soort dingen. Hij draagt, zoals Christus de littekens draagt, nog steeds in zijn lichaam. Zo draagt Paulus ook de littekens van Christus door die vervolgingen. En dat bedoelt hij ook die... Ook die littekens door de geestelingen en de slagen en wat hij allemaal meegemaakt heeft. Maar goed, het is allebei waar zou je kunnen zeggen. Maar die wordt verdorven elke dag. Maar zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. En dat is die verandering. Die ik vroeger niet kon. Toen ik gelovig werd ook nog niet. Ik was er heel blij omdat ik een kind van God was natuurlijk. Maar de ware verandering, die versterking inwendig, die vernieuwing, is begonnen toen ik het genade evangelie leerde kennen. En dat is inderdaad van dag tot dag. Nou, als je om je heen kijkt, welke religie kan dit zeggen? Zelfs het christendom kan het niet zeggen. Want het is, ja, het christendom, het lichaam van Christus is groot. En er zit van alles en nog wat in. En dat hebben wij vrijdagavond natuurlijk ook gezien. Allemaal uit verschillende richtingen. En degene die geloven zit in het lichaam van Christus. Zit natuurlijk niet in het gebouw met die muren. Maar dat je van dag tot dag vernieuwd wordt, dat is wel voorbehouden aan die groep. Wij zijn zeg maar de kleine kudde van het lichaam van Christus. Ja, dat klopt niet helemaal. De kleine kudde is natuurlijk Israël straks in de toekomst. Maar wij zijn ook die kleine groep in het grote lichaam van Christus, wat kan zeggen, hey, dit is het. En als je kijkt naar alle andere religies, buiten het christendom, maar naar de islam, de hindoeïsme, al die religies, niet één is er die mens van binnen kan veranderen en vernieuwen. Dat kan alleen, kijk, dit, omdat je het recht snijdt. Nou, daar wil ik bij horen. Dat vind ik een geweldige zegening. Dat dat nu mogelijk is. Dat dat evangelie dat nu doet. En hij werkt nog steeds elke dag. En het kan maar op één manier. Kijk in Colossenzen 1 vers 19. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dat gaat duidelijk om kennis. Je moet het weten, zijn wil. Nou, vraag maar aan de gemiddelde mens, en als we het even over gelovigen hebben, wat is de wil van God? Dat is juist de vraag, heel vaak. Ja, wat wil God nou eigenlijk van mij? Wat moet ik doen? Ik zou het niet weten. En dan kijken we naar gebeurtenissen en dan zoeken we naar bevestigingen. Moet ik die auto nou wel kopen of niet? Moet ik die baan nou wel nemen of niet? Of enzovoort, enzovoort. Moet ik soms ook naar Afrika om daar te evangeliseren? Nou, er is hier genoeg werk aan de winkel in Nederland, dacht ik. Want hier is natuurlijk zeker een zendingsveld. Dus wat is de wil van God? We hebben daar ook een hele mooie studie over van Richard Jordan vertaald. In een mooi boek, geweldige studie als je dat wil lezen. Maar het gaat hierom, de wil van God weten wij door de apostel Paulus. Namelijk dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is eigenlijk heel simpel. Hij heeft meerdere dingen hoor. Binnen die wil, ja, ook dat je heiliging bijvoorbeeld, dat wil hij ook. Maar dat zijn die twee dingen waar wij hiervoor staan. Nou, en hoe krijg ik die kennis nou? Nou, dat ik vervuld word van zijn wil, dan moet ik dus zijn brieven lezen. En dan in alle wijsheid en geestelijk verstand. En dan zie je wat er gebeurt. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Dus ik ben nu in staat om waardig te wandelen dat ik hem kan behagen. Ik kan God behagen. Dat is wat. Het is niet zo dat God nou, als ik iets doe, oh, nou is hij zwaar teleurgesteld aan mij. Jan, wat heb je nou toch gedaan? Ja? Ja, je bent een zondaar. Dus daarom, wie kan ons scheiden van de liefde Gods? Die liefde gaat nooit zo. En dan heb ik wat gedaan, gezondigd. Oh. Nou ja, Jan, doe nou maar je best. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Ja hoor, je bent weer op het niveau. Ga zo door. Dat is het niet. Dat is het niet. Waardig wandelen de Heer, dat heeft gewoon te maken. Door zijn brief word ik inwendig veranderd. Niet alleen veranderd, maar ook versterkt en in staat gesteld dat ik nu waardig kan wandelen. En onder de wet kan je dat niet. Want onder de wet verdoemt het alleen maar. Nou, dat is een geweldig iets. Tot alle behagelijkheid. Kijk, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde. Naar de sterkte zijnde heerlijkheid. Tot alle leidzaamheid, langmoedigheid met blijdschap. Nou, hier kan je gewoon blijven preken. En dan zit het hier vanavond om 12 uur nog. Als je deze verder verse echt gaat behandelen. Dat is zoveel in. En dat hebben wij allemaal. Als gevolg van vers 9. En ook die vers 12. Dankende de Vader. Kijk. Dat is trouwens, zie je dat? De wil van God. Dankbaarheid. Zeker. We hebben hoop om voor te danken. Zoals je kinderen zeggen. Ik weet niet waarvoor ik moet bidden. Dat klopt, ja. Nou. Je hebt altijd wel wat voor te danken in ieder geval. Nou oké, dus. We gaan naar 2 Korinthe 5. Dat is dus die geweldige verandering. Die elke dag kan doen bij jou. Maar dat moet hij doen. En dat moet je dus weten. Lees het woord. De vernieuwing van dag tot dag komt natuurlijk niet zomaar. Ja, wij hebben natuurlijk ook druk met verhuizing nu. Morgen gaan we verhuizen. Om 7:30 staat de verhuiswagen voor de deur. Maar ik heb het gemerkt de afgelopen tijd. Denk ik, nou, het was echt wel nodig dat ik woensdagavond echt geen bijbelstudie gehad. Want je hebt je werk. Het is druk, druk, druk. Ja? Maar dan ben je ook, als je niet uitkijkt. Dan ben je natuurlijk ook, ja, de Bijbel lezen heb ik geen tijd. En bidden, dat allemaal erbij inschiet. Ja, ik zeg niet, als je een keer niet bidt of een keer niet leest, dan is die versterking er niet. Dat is natuurlijk niet zo, want je hebt die tekst ook in je hoofd zitten. En in de situaties, als er iets is, dan heb je die kracht van de tekst, heb je het woord van God. Maar de vernieuwing is natuurlijk wel zo, dat je wel in gemeenschap blijft met God de Vader, door bidden en door lezen. Je hebt ook geen... wat is gemeenschap met elkaar als je kinderen hebt? De kinderen met de ouders nooit communiceren? Dat is niet zo. Dat is met elkaar praten, communiceren. Dat doe je op deze manier met God. En dan zie je dus die vernieuwing elke keer weer. Nou, 2 Korinthe 5, volgende. En dat is natuurlijk ook iets moois. Want wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ja, dat is toch mooi, dat je die hoop hebt. Dat je ook weet, kijk, veel gelovigen weten wel natuurlijk, ik heb eeuwig leven, ik ga naar de hemel. Maar ja, hoe ga je naar de hemel? En blijf je daar in de hemel? Of ga je, kijk wat naar Jaap, als het hierover heeft. Ja, meneer, en waar gaan we uiteindelijk naartoe? Terug naar beneden met de Heer Jezus, met onze heiligen gaan wij hier op aarde. Fout. Eeuwig in de hemelen. Dus als je zegt, ik ga naar de hemel, dat betekent, ik ben voor altijd in de hemelen. Ik ben daar ook gezet straks, heb ik mijn positie, gaan we de engelen regeren. Dan zie je weer, dat is weer dat je weet. Hoe weet ik dat? Zo zeker, doordat Paulus dat leert aan mij. Ik weet ook zijn plan, want eeuwig in de hemelen, als je, we gaan niet heen, maar Efeze 1 vers 10, daar spreekt hij over dat wij zijn bekend gemaakt met het plan van God, met zijn wil. Namelijk om alles wat in de hemel is in Christus te brengen en wat op aarde is in Christus te brengen. Nou, ik weet, ik ben niet van op aarde, ik ben van in de hemel, daar ben ik reeds gezet. Had je vorige week nog geleerd. We zijn daar reeds gezet, maar lijfelijk zijn wij natuurlijk nog steeds hier. Maar we zitten daar. En straks gaan wij inderdaad, gaan we daar ook regeren en gaan we daar niet alleen maar zitten de hele tijd. Ja, dat klopt, want dan gaan we aan de slag in de Heer. Maar zonder zweet des aanschijns. Nou, dus eeuwig in de hemelen, dat is, ja, als ik nou denk aan mijn eigen verhuizing, ik zeg altijd ik zeg dan wel eens, nou ja, dit is mijn laatste verhuizing. Ja, dit is niet mijn laatste verhuizing. Nee, dit is mijn ene laatste verhuizing. Mijn laatste verhuizing is deze. Als ik naar mijn huis in de hemel ga. Eeuwig in de hemelen. En dan noemt hij dus een tabernakel. Hè? In Johannes 1 vers 14 staat dat hij heeft onder ons gewoond. Hè? Maar daar staat in die grondtekst, daar staat dat het getabernakeld. Want dat lichaam, wat is een tabernakel? Dat is een tent. Ja? Peter spreekt ook over de aflegging van zijn tabernakel in zijn brief. Hij weet, en heeft het over, dat hij weet dat hij doodgaat en het gaat niet lang meer duren. En dan noemt hij het afleggen van zijn tabernakel, van dat lichaam. Als ik zeg, ik heb een gebouw in de hemel. Het huis van deze tabernakel wordt gebroken, dat is mijn lichaam. Die wordt gebroken. Je weet, als je sterft, je gaat in de kist en een tijd later, dan hou je niet veel meer over, dan heb je alleen nog wat botjes en het is weg. Maar als ik sterf op dat moment, wat gebeurt er dan? Dan gaat mijn geest en mijn ziel, die verhuist naar een eeuwig huis. Want dit is een lichaam, een tent, maar je weet het, ik weet nog goed, met de begrafenis was het nou, was bij Ruud was het bij Fons, dat ik daarover sprak. Ja, en toen heb ik dat ook als voorbeeld aangehaald. Die kist, ja, daar ligt een tent. Dan zie je een kist, ja, daar ligt een tent. Meer ligt er niet. Een omhulsel. Dat was het voertuig van jouw zielende geest. Dus ja, als je eenmaal sterft, dan verhuis je uit die tijdelijke tent. Ik heb ook het voorbeeld toen aangehaald van, ja, dan gaan wij op vakantie naar Frankrijk. De kinderen allemaal mee, allemaal in de tent. Maar we willen daar niet een jaar in die tent op de camping zitten. Dat is, je breekt hem weer op en je gaat weer naar huis. Dat is tijdelijk, is die tent. Toch? En dan kom je thuis en dan denk je, ik ben weer thuis. Waar slaap je het lekkerst? In welk bed? Dat is toch altijd thuis, toch? In je eigen huis? Ja. Dus dat is een tijdelijk iets hier nou. En we gaan zo meteen naar een eeuwige plek. Dus niet weer naar beneden, voor altijd in de hemelen. En ja, dat is iets moois om te zien. En Christus is daar al. Die zit daar. En Paulus zegt ook in 1 Timotheus 6 dat hij die daar zit onsterfelijk. Christus is gestorven, begraven. Zijn lichaam lag in het graf. Zijn ziel en zijn geest, je weet, die gingen naar de hel. Bij Abraham dan weliswaar te staan. Het paradijs wat toen nog daar was. En toen is hij opgestaan. En toen heeft hij dat verheerlijke lichaam gekregen. En is hij opgevaren naar de hemel. Dus Christus is de enige die een opstandingslichaam heeft. Die nu al een onsterfelijk lichaam heeft. Wij hebben dat niet, wij hebben nog een sterfelijk lichaam. Maar als wij zijn opgestaan bij de opname, dan hebben wij net als Christus een onsterfelijk lichaam. Wat altijd blijft bestaan, voor altijd in de hemelen. En Christus zit daar, maar we weten, hij gaat eenmaal in het Nieuw Jeruzalem gaat hij daar van daaruit het hele universum besturen met zijn schepsels die allemaal in Christus zijn, wat in hemel is en wat op de aarde is. Het heeft alles met het plan van God te maken dat je dit begrijpt, dat je 100% zeker weet, daar ga ik heen, daar woon ik voor altijd. Zoals ik nu ook weet, morgen woon ik op de Apollostraat 8 in Sassenheim. En mijn oude huis, dat is weg. Nou, en zo hebben wij dat ook straks. Oké, dus kijk even mee naar Filippenzen 1 vers 23. En de Bijbel noemt het ook dat je ontbonden wordt. Kijk, ik kan niet zeggen, wij lazen van de week een advertentie in de krant. Paulus zegt, kijk, dat heb je nog nooit gezien. Grote advertentie, zo, nou ja, zo, maar het was een hele grote met twee foto's. Een echtpaar, allebei dood. Advertentie, allebei tegelijk dood. Hoe doe je dat? Ja. Dat zou ik ook wel willen, gewoon samen, ja. Nou, die zeiden niet van, we gaan liggen en zeggen, nou heren, het waren geen gelovigen, want ik zag helemaal niet, dat kan ik niet 100% zeker zeggen natuurlijk, maar... Maar dat is natuurlijk kunstmatig gedaan. Hè? Dus dat is euthanasie geweest. Maar er zijn meerdere mensen die willen graag dood. En dan gaan ze niet dood. Maar Christus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die kon het zelf afleggen. En zelf weer opnemen. Wij mensen kunnen dat niet. Nou heren, neem me maar. Wie ben ik? Het gebeurt gewoon niet. Ja? Maar er komt de tijd. En dus dat wil zeggen, ontbinden... Je kan jezelf niet ontbinden. Je bent gebonden met je ziel en je geest aan het lichaam. Christus kon het afnemen, die kon zich, zijn ziel en zijn geest ontbinden. Vraag niet hoe hij dat deed, want dat begrijp je toch niet. Maar hij zei het en toen boog hij zijn hoofd. En dan ging zijn ziel en zijn geest. Nou, wij krijgen ook zo'n moment dat wij natuurlijk ontbonden worden. En Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 21, het leven is mij Christus, maar het sterven is mij gewin. Nou, dat is ook zo natuurlijk, ja. Het leven, is jouw leven Christus? Ja. Nou, dat kan nog veel beter worden, want hij zegt, het sterven is mij gewin, want dan ga ik dus naar dat eeuwige huis in de hemel. Mijn bestemming, waar ik nu reeds gezet ben. En dan zegt hij, 22, maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Nou, je kan natuurlijk ook niet kiezen, maar het is goed dat Paulus gebleven is, want hij heeft natuurlijk nog wel een aantal brieven geschreven daarna. Dus het was ook nog nodig dat hij bleef. Want ik word van deze twee gedrongen, hem en de begeerd, en dan staat het, om ontbonden te worden... En met Christus zijn, want dat is zeer ver het beste. Dus wat is het beste? Als je moet kiezen. Ik weet nog, toen ik in het ziekenhuis lag. En toen dacht ik, ja, oké. Nou ja. Als ik kan blijven, dan zou ik graag willen. Want ik weet, ik ga toch naar de Heren. Maar als het eenmaal niet goed zou gaan. Dan weet je. Nou, dan is bij Christus zijn toch ver het beste. Om ontbonden te worden. Dat mijn ziel en mijn geest... uit dit lichaam ontbonden worden... naar de Heer gaan. Dat zie je ook hier staan. Want dan zegt hij... en met Christus zijn, want dat is zeer ver het beste. Dus als jij sterft op dat moment... ben je onmiddellijk bij Christus. En waarom leg ik daar nou zo de nadruk op? Het is een ontbinding... dat betekent een vertrek, ja? Ik vertrek. Gek, als je het nu zegt... ik vertrek, dan denkt iedereen... oh, dat programma, ik vertrek... Maar dat is mijn vertrek, mijn verhuizing. En dan zit ik bij dat gebouw. En wat leert Paulus? Want hij zegt ook later in zijn laatste brieven. Nou, kun je misschien wel, jullie weten het wel natuurlijk, maar ik laat het toch maar even lezen. 2 Timotheüs 4 vers 6. Daar weet hij. Kijk, hier in Filippenzen. Hij blijft. Ja? Hij vertrouwde erop ook. Dat hij zou blijven. Maar hij weet, als ik ontbonden word... Dus als ik ga verhuizen, want dat is dat ontbonden worden ook. Dan neem je intrek in het gebouw in de hemel. En dat is het beste. En 2 Timotheüs 4 vers 6, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Vroeger dacht ik altijd ontbinden, dat lichaam gaat ontbinden. Dat zeggen we ook wel, hè? Dat is natuurlijk ook zo, maar dat bedoelt hij niet. De tijd van mijn ontbinding is dat ik naar de Heere ga, dit lichaam verlaat. En dat is nu aanstaande. Dat gaat nu gebeuren. Als het gevangenis, dit is de tweede gevangenschap en dan weet ik, ik kom er niet meer uit. Dit wordt mijn ontbinding. In Filippenzen nog niet. Dan zegt hij, ja, het is bij Christus zijn het beste. Het is nu aangebroken. Maar wat ook belangrijk is, dat je ziet, dat je weet, er zijn namelijk leerlingen ook op dit gebied. Hè? Mensen zeggen, de opstandingen, wat is dat? Is dat lichamelijk? Ja, het is lichamelijk. En wanneer is dat dan? Is dat al als hij vanuit op de wolken des hemels komt en hier op aarde? Of is het, nee, wij geloven in de opname. Dat hij dan krijgen we het onsterfelijke lichaam. Maar dat is wel zo. Nu, als ik nu sterf, ga ik onmiddellijk naar Christus. Want er zijn leerlingen die leren ook de zielenslaap. Dus je sterft en dan kom je in een staat van slaap. Je bent gewoon nergens. Als je dat goed op je laat inwerken, zeg je dan ook van, nou, ik verlang om ontbonden te worden en om dan in zielenslaap te gaan voor misschien 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar, je weet het niet. Daar zie ik, hè? Nee. Maar daar zie je ook niet naar uit. Het is een hele rare theorie, maar de Bijbel leert heel duidelijk, ook hier, als je sterft, ga je niet in een zielenslaap, rustvredig, dat je maar blijft rusten en je bent in een staat van onbewustzijn. Nee, alsjeblieft niet zeg, gelukkig, ik ga gelijk naar Christus toe. Want als krijg je natuurlijk, ja, dan ga ik liever niet dood. Ik verlang liever ook nu naar de opname, maar als die er nog niet is, nou ja, dan ga ik dood. Nou, dan ga ik dood, dan ga ik naar de Heer, dan ga ik naar Christus toe. Maar stel voor als je dat niet hebt, dan zeg je, ja, dan ga ik dood en dan ga ik, ja, waar ga ik dan? Dat weet je niet, dan lig je in, dat is ook onzekerheid, niet iets waar je, en dat is niet volgens genade-evangelie. Genade-evangelie moet mensen blij maken. En dat doet hij als je dit leest. Nou, en dat is dus mijn verhuizing. Gaan we mee naar Filippenzen 3 vers 21. Dat is dus het ontbonden. Dat is de verhuizing van mijn ziel en mijn geest. En ja, kijk. En dat gebouw. Hoe zie je er dan uit straks in de hemel? Als je nog niet dat opstandingslichaam hebt. Hè? Nou, je leest. God bekleedt zich met licht. Ik geloof ook dat wij dan met licht bekleed zullen zijn. Want Adam en Eva waren naakt. Nou, je gelooft toch niet dat God mensen gewoon naakt voor zich laat lopen. Hè? Dat is een schande voor God. Hij bekleedt mensen. Dieren zijn ook allemaal bekleed. Met een vacht, met haar. Maar dat licht, dat viel weg. En toen merkte ze, we zijn naakt. Door de zonde. Maar als je nu naar de Heere gaat en de opname is nog niet geweest, dan zie je in openbaring dat de zielen die onder het altaar waren, die riepen hoe lang nog, maar die waren bekleed met witte gewaden. Als je denkt aan de rijke man en de arme Lazarus, die zaten allebei in de hel en die rijke die zegt, kunt je mij niet de tong verkoelen? De ziel heeft dan op een of andere manier een soort omhulsel, toch dat je ook een tong hebt en dat je je vinger kan dopen. En Lazarus zat bij Abraham in de schoot, dus hoe doe je dat? Kan je bij een ziel op schoot zitten? Dan denk je, hoe kan dat? Ja, er zit toch een soort gedaante, een zielgedaante, maar niet het opstandingslichaam. Want dat zien wij hier in Filippenzen 3 vers 21. Vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. We hebben het net over die verandering gehad. Die grote verandering, daar zit ik nog op te wachten. Dat is toch dat ik dat nieuwe lichaam ga krijgen. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijke lichaam. Nou, hij heeft dat onsterfelijke lichaam nog, hè? Of nog, dat heeft hij voor altijd. Hij is opstaand, dood, opgevaren. En wij krijgen datzelfde opstandingslichaam. Wordt gelijkvormig. Niet dat wij er als de Heer Jezus exact uit gaan zien, want de tekenen, de nagelen, die ga ik niet krijgen in mijn opstandingslichaam. Maar het wordt wel gelijkvormig aan dat verheerlijkte lichaam. Dus ik krijg een verheerlijk lichaam in de hemel. Niet meer wat vernederd is en door de zonde. Nee. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus we weten, en we weten natuurlijk ook de tekst uit 1 Thessalonicenzen 4. Laten we daar nog even heen gaan en dan stoppen we. Nou, 4 vers 15, 1 Thessalonicenzen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Die al bij de Heren zijn, want de Heren zelf zal met een geroep met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Degene, dus Paulus bijvoorbeeld, ja, die staat op voordat ik opsta. En hij is natuurlijk daar in Israël of in Rome. Niet Petrus is in Rome begraven. Paulus is in Rome begraven, ja. Want daar is hij gedood. En hij zal daarop staan. En degenen die hier begraven zijn, broeders en zusters van ons, die zullen hierop staan. En dan zullen wij opstaan. Kijk, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. En alzo, kijk, zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat is ook een vertroosting. Altijd, hè. Maar let op, altijd voor eeuwig in de hemelen. En op dat moment, als die opname er is, 1 Korinthe 15 vers 15, 50, die verandering, toch deze dan voorbij pakken. Het zijn teksten die we natuurlijk allemaal goed kennen. Maar vertroost ook allemaal met deze woorden. 15 vers 51, zie ik zeg uw verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in het punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Onverderfelijk opgewekt. Het onverderfelijke, onsterfelijke lichaam zullen we dan krijgen. Nou, maybe today, dat zeiden we, want we hadden van de week Amerikanen, die komen als het goed is volgend jaar, in april, twee Joe en Sue en, hoe heet de broer weer? Nou, sommigen van jullie kennen, die zijn hier al geweest. En we hadden ze aan de telefoon, zo geweldig en zo blij, en die hopen we volgend jaar hier te komen. Maar moest ik aan denken met de opname, die hadden, dat hadden jullie toegezien in zijn huis, en het stond op, maybe today. Nou, een gelovige weet wat hij daarmee bedoelt, namelijk, misschien komt hij vandaag. Misschien komt hij nu. Vader, wil u danken, Vader, dat wij die hoop hebben, dat u elke dag kan komen. En dat is de laatste grote verandering, Vader, die we gaan meemaken. Ook de laatste verhuizing. En dan zullen we voor eeuwig in de heerlijkheid bij u zijn. Eeuwig in de hemel. En dank u wel voor die genade in Christus' naam. Amen. Goed, we gaan er even een kwartiertje tussenuit en dan komen we weer straks terug.